Laan 19, de hoofdgast van vandaag.
De gast van vandaag woont in grote keten. De rust, de ruimte, de uitgestrektheid van ons mooie Noord-Hollands landschap komen in dat dorp samen, vindt hij. Hij is dol op tonieren, maar nog niet toe aan de graniums om achter te gaan zitten. Welkom, Wim Reinders.
Dankjewel, Ed.
Van de SP, wil eerst maar eens wat dilemma's met je doornemen. Rutte of Schoof?
Klinkt misschien schrik. Schoof. Schoof.
Tijd of geld?
Tijd.
Sparen of uitgeven?
Sparen.
Terrein of auto?
Auto.
Blauw of rood?
Blauw. Rood natuurlijk, sorry.
Oeh. Auto of fiets?
Fiets.
Lezen of schrijven?
Lezen.
Voorbereid of spontaan?
Nee, voorbereid.
Strijken of stofzuigen?
Dan maar stofzuigen.
Vlees of vis?
Vis.
Hoesten of de hik?
Dan maar de hoest.
Voorgerecht of nagerecht?
Voorgerecht.
Dansen of zingen?
Allebei niet.
Friet of patat?
Patat.
Lust of liefde?
Liefde.
Waar kunnen we je 's nachts voor wakker maken?
Poeh, voor een kop thee.
Kopje thee?
Ja, ik ben gek op thee.
Heerlijk. Ik dacht dat, dat de tijd al om was. Maar we hadden nog een klein beetje muziek. Wim Reinders, SP. Laten we eens terugblikken naar 2024. Wat was dat voor een jaar, politiek gezien?
Als je het over plaatselijk hebt, ben ik eigenlijk wel tevreden. Als je het over landelijk hebt, is het natuurlijk een rampjaar. Met de PVV, meneer Trump en dergelijke. En ik maak me daar ook erg zorgen over.
Ja, leg die zorg eens uit.
Nou, ik heb een aantal jaren met mijn eigenwijze kop, een aantal jaren geleden, Mein Kampf gelezen van onze vriend Hitler. En tot je grote schrik staan daar eigenlijk precies dezelfde dingen in die Baudet en Wilders roepen. De naam is anders, de Joden zijn vervangen door de asielzoekers en de migranten. Maar waar Hitler natuurlijk heel sterk was, democratie heeft de discussie stelde. En nep-parlementen, die kreet komt van hem af. Ja. Dus daar maak ik me erg zorgen over. En ook wat Trump nu aan het doen is, weet je, ik ben daar erg zwart-wit in, maar ik meen het wel. Hij doet exact hetzelfde als Poetin. Canada inpikken, Groenland inpikken, het Panama-kanaal inpikken. Nou, het is gewoon misdadig.
Ja. Nou is Trump nu nog gekozen en dat gebeurde in Amerika nog vanuit een vrije verkiezing. Kun je een beetje in de toekomst kijken? Waar gaat dit toe leiden?
Wereldoorlog. Daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Weet je, het lijkt op alle niveaus zo verschrikkelijk op de jaren 30. Dat ik echt denk van nou, we gaan naar... En dat zal niet volgende week gebeuren of volgende maand. Maar ik denk dat we uiteindelijk naar een wereldoorlog gaan. Ook met alle handelsoorlogen die eraan komen. Alle handelen, alle strafheffingen die ze nu aan het instellen zijn. Ik denk dat het nou naar Europese oorlog gaat leiden. Ja. Ja. Ik denk dat Amerika een burgeroorlog krijgt. En niet de morgen of overmorgen. Maar ik denk dat het eraan komt.
Ja. Zien mensen dat dan zelf niet? Ook niet als ze naar een stembus toe lopen om een nieuwe Amerikaanse president te kiezen?
Ja, zagen de Duitsers in de jaren 30 dat niet? Nee, men gelooft in een sterke man. En men gelooft dat Trump dat allemaal netjes doet. En dat hij de verbetering gaat brengen. Ze denken dat Wilders het allemaal netjes gaat doen. Maar ik vind het zoveel vergelijking met de jaren 30. Als je een partij als de PVV ziet, zonder leden. Één man die het bepaalt. Nou, het is het beginstadium van, nou ja, noem het maar op.
Ja, jij vreest dus voor een oorlog. Dat klinkt heel ernstig.
Ja, het is ook heel ernstig. Het is echt van er is niet door te komen. Ik kan je aanraden, lees Mein Kampf. En dan denk je, nou ja, je moet de namen veranderen van de mensen in instituties. Het is exact hetzelfde verhaal.
Ja, het is een bijna verboden boek, hè?
Het is verboden.
Ja, ik kan in de bibliotheek kan ik hem niet halen, volgens mij.
Maar je
mij.
Kan het in het internet zo downloaden.
Ja, dat wel.
In een Nederlandse vertaling.
Ja. Lokaal een prima jaar. Maar als we naar de wereld kijken, een zorgelijke rampjaar.
Ja.
Is daar nog iets aan te doen?
Nee, het is de consequentie van democratie. En ik ben voor democratie. Maar het nare is dat de populisten dus via alle media kanalen hun verhalen kwijt kunnen. En het lastige is dat ze natuurlijk hele simpele oplossingen presenteren voor verschrikkelijk ingewikkelde problemen. En mensen geloven daar blijkbaar in.
Ja. Maar is dat dan de enige reden dat rechts zo wint? Niet alleen in Nederland, in heel Europa en eigenlijk in de hele wereld?
Nou ja, ik lees er nogal wat over. Ik heb laatst de atlas gekeken van de afgehaakte Nederlanders. En daarin hebben ze een verklaring en die zegt van dit is een democratie geworden van de hoogopgeleide. En de mensen met een lagere opleiding en minder mogelijkheden voelen zich niet meer gehoord. Ja. En ze leggen ook de verbinding met het terugtrekken van de overheid eigenlijk uit de samenleving. Van politiebureaus die verdwijnen, bibliotheken die weggaan, gemeentes die vergroten worden. Waardoor het plaatselijk bestuur ook veel verder van de burgers komt af te staan.
Ja, zorgelijke ontwikkeling.
Heel zorgelijk.
Heel zorgelijk. Ga jij het nog meemaken?
Ik hoop het niet. Ik ben 80, ik hoop het niet. Maar ja. Nee, dan zeg ik, het zal niet morgen gebeuren. Ik denk dat we daar verstandig genoeg voor zijn, maar... Ik denk dat we echt het risico lopen binnen de komende 5 tot 10 jaar echt naar een escalatie te gaan. Ja.
Nou, ik hoop dat je geen gelijk hebt.
Ik hoop het ook. Ik hoop het ook.
Ja. Dan gaan we toch naar de lokale politiek. Een goed jaar geweest. Waar baseer je dat op?
Nou, wat ik met name de laatste jaren ontdekt heb, dat dingen indienen in de raad kan en dat het een hoop publiciteit oplevert. Maar als je echt invloed wil uitoefenen, dat je dan achter de schermen moet zitten in de klankbordgroepen en dergelijke. En ik merk daar merk ik dat je daar heel veel invloed kan hebben en ook heel veel kan sturen.
Dat is toch raar dat je eigenlijk in de wandelgangen, zo vertaal ik het maar een beetje.
Maar dat is niet raar, weet je. Je moet die klankbordgroepen zien van hoe ze werken. Ik heb al van de klankbord. Ik ben degene die tegen elke wethouder roept, joh, stel een klankbordgroep in. En voorkom dat het een besluitvormingsorganisatie wordt. Maar regel dat jullie met ideeën komen als wethouder, als ambtenarij. Laat ons reageren en trek je daar wel of niet iets van aan. Het is geen besluit wat wij nemen. Wij reageren en je ziet dan dat heel veel invloed heeft.
Maar je moet op het moment dat je een klankbordgroep instelt en die klankbordgroep die moet gevraagd en ongevraagd advies geven over het onderwerp waar ze over gaan. Dat advies naast je neerleggen.
Dat is het eerste misdaad. Het is geen advies. De wethouder zegt van ik wil een geldkrant uitgeven en daar reageren we op. En daar zeggen we ook letterlijk bij, ja, take it or leave it. We komen er niet op terug, er worden geen verslagen van gemaakt. Het is puur vanuit de gezamenlijke politiek, er zitten altijd verschillende politieke partijen in. Gewoon reageren. En de ambtenaar en de wethouder kijkt dan wat ze ermee doen. En de helft,
maar daar hebben we toch raadsvergaderingen voor die in het publieke domein plaatsvinden?
Het voorkomt een hele hoop onzinnige vragen in raadsvergaderingen. Omdat ze in die commissie of in die klankbordgroep al lang aan de orde geweest zijn en daar al over gesproken is. Maar nogmaals, er worden geen besluiten genomen. Tot nu toe niet. En ik voorkom dat ook. Weet je, de neiging is de laatste klankbordgroep waar ik in zit. Dus de klankgroep moet wonen en daar werd ook gevraagd, nou, moeten we natuurlijk maken? Nou, per se niet. Het is de wethouder zegt, dit is mijn plan. En dat is vaak ook niet helemaal uitgewerkt. We reageren erop, iedereen op zijn eigen manier. En vervolgens, ja, is het aan hem om er iets mee te doen, ja of nee? En dan moet hij maar met een raadsvoorstel komen.
Ja, maar als hij er niks mee doet, dan voel je al klankbordgroep ook niet serieus genomen,
nee,
toch?
Nee. Het is de insteek van je reageert. En ik ben er erg tevreden mee.
Ja. Dan hebben we ook nog zoiets als een raadscafé. Ja. We hebben de eerste gehad.
Ja, beviel het? Hartstikke goed.
Ja?
Ja.
Er waren heel veel mensen.
Ja.
En dat kun je op twee manieren vertalen.
Ja.
En welke manier vertaal jij het?
Ik vertaal op de manier dat het inspreken zoals het nu toe had een veel te hoge drempel is. Dat je ziet dat mensen daar met trillende handen van een stuk papier is af te lezen. En wat het grote voorbeeld van het raadscafé is, de voorstander zitten met 4, 5 mensen aan tafel. Ze zijn gesteund door anderen en het gesprek is veel informeler. En je krijgt veel meer informatie omdat je ook wat doorvraagt. En je weet hoe het in de raad is, iemand steekt zijn verhaal af. De raad hoort dat ambteloos aan, de andere zit de ene helft zit te whatsappen. Terwijl in het raadscafé, ja, je zit aan tafel, dus je moet als raadslid. Wat ik een ander voordeel vind is, dat klinkt misschien erg raar, van je hebt bij raadstukken, ik ben een eenmansfractie, bij raadstukken, nou, soms dat je denkt van nou, dat stuk is meer ingewikkeld, dat lees ik niet.
Ja.
Dat komt wel. Terwijl nu, als dat raadscafé dat er aan komt, ben ik gedwongen alle stukken allemaal te lezen. Want mensen gaan er ook aan mij vragen over stellen.
Ja.
Dus ik vind het een gouden greep. En ik hoor in de wandelgangen dat mensen zeggen, ja, dat is de mislukte participatie. Nee, ik vind het een sterk middel, omdat iedereen mag komen vertellen wat hij wil, maar ook mensen mee mag nemen. En je niet voor zo'n zaal met een tv-camera, bij wijze van spreken, op je kop dat verhaal moet gaan houden.
De drempel is lager.
De drempel is veel en veel
lager. Daardoor is het beter. Aan de andere kant, dat het zo druk was in Waarland, bij het eerste raadscafé, waar heel veel mensen waren die zeggen, dit is misschien een manier waarop ik wel gehoord word. Dat misten ze. Dat gehoord worden door het gemeentebestuur.
Ja.
Kun je ook al vragen, is die grote opkomst niet juist een teken van slechte participatie daarvoor?
Ja, ik vind het niet. Kijk, los van of de participatie in de gemeente goed gaat. Maar het zit voor mij erg in die laagdrempeligheid. Van, goh, je kan gewoon binnenkomen. En je kan ter plekke nog beslissen. Nou, ik ga niet aan tafel zitten. Het is heel vrijblijvend. Want wat ik er dan lastige aan vind. En dat vind ik echt heel lastig. Van, je ziet bijvoorbeeld rond die weg. De ene helft is furieus voor. De andere helft is furieus tegen. Van de insprekers. En ja, je moet een besluit nemen. Er is altijd weer een groep die zich niet gehoord voelt. En
dan hebben we het over Warmhuizen Zuid, volgens mij.
Ja,
over
de
Diepmeersweg.
Ja.
Maar is dat dan niet ook de taak van de politiek? Gehoord alle input vanuit de bewoners? Nemen jullie een beslissing? En moet je die beslissing ook kunnen uitleggen?
Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen dat betekent dat als we besluiten, ik zeg niet dat het is, ik ben er tegen, maar als we besluiten die weg aan te leggen, dat de mensen die er tegen zijn zich weer niet gehoord voelen. Daar ontkom je niet aan.
Is dat niet gehoord voelen of heeft dat ook te maken met de goede uitleg waarom je tot een bepaalde keuze komt?
Een van mijn kritieken is dat als participatie gedaan wordt, inspraak gedaan wordt, er altijd al een besluit aan de grondslag vindt. En ik vind dat je in een veel eerder stadium met mensen aan tafel moeten. Dat je in een stadium waarin je bij wijze van spreken het plan aan het ontwikkelen bent en je nog geen vaste contour hebt, tegen mensen zegt, nou, we zijn globaal dit van plan, dit is het probleem, reageer maar eens.
Toch zie ik een andere beweging. Nu, als ik bijvoorbeeld kijk naar Dirkshoorn, daar heeft de gemeente ook eerst een aanvraag gedaan aan alle inwoners van geef suggesties. En dan hebben ze een voorkeursvariant, die gaat de communicatie in en daar kunnen mensen op reageren.
Ja, nou, dat is op zich prima. Maar mijn stelling is, je moet dus dat inderdaad van tevoren doen. Ik heb er met Jan van Kampen een discussie over gehad, over de asielzoekersstatus in Oost, van ze wilden eerst een besluit nemen als college en dan de omwonenden bij elkaar. Ik besef, dat kan niet, want dan zeggen mensen terecht, wat moet ik hier, het ligt toch allemaal al vast.
Ja.
Dus ze heeft toen besloten om eerst die bijeenkomst te houden, mensen aan te horen en daarna een besluit te nemen. En ik denk dat dat een betere vorm van participatie is. Want je ziet er een hele hoop inspraakmomenten dat er een compleet plan op tafel ligt. En ja, dan kunnen mensen er nog op reageren. Maar ja, het besluit ligt eigenlijk al lang vast.
De Schager Politiek dichtbij. Dit is Laan 19.
We gaan het over een paar andere actuele onderwerpen hebben. Als eerste is Groenoord. Het plan wordt nu getekend. En er lag eerst een voorstel om 22 miljoen euro, het was niet beschikbaar te stellen, maar in ieder geval garant te staan voor dat bedrag. Dat bedrag is nu losgelaten. Is dat een risico?
Nou, ik heb inderdaad gezegd, die 22 miljoen is sowieso flauwekul. Het wordt minstens 30, 35 miljoen wat het gaat kosten.
Waar haal je dat vandaan?
Nou, om van het begin van een plan tot het uitgevoerd wordt, zitten 4, 5 jaar tussen. En je ziet hoe die bouwkosten en de prijs omhoog gieren. Dus we hadden het nooit van het bedrag redden.
Maar als je in Waarland hebben ze een prachtig, je bent er geweest met Raadscafé, een prachtig complex neergezet, kostte 2,5 miljoen. Waarom moet het in Schagen dan 30 gaan kosten?
Geen idee. Kijk, ik ben ook niet voor het plan. Ik vind dat de gemeente daar een veel steviger regie op moet hebben dan nu. Ik vind dat ze het niet aan vrijwilligers kunnen overlaten. En dan wordt Wim Vonk van het CDA heel boos. Want hij zegt, ja, maar in Waarland gaat het heel goed met die vrijwilligers. Ja, dat klopt allemaal. Alleen Schagen is een ander soort kern, is groter. En ik vind dat je niet zo'n soort bedrag in beheer van vrijwilligers moet geven. Ik vind dat de gemeente daar een hele stevige vinger in de pap moet hebben.
Het is met Markt 18 ook, denk ik, best goed gegaan.
Dat is toch kleinschaliger, joh. Ik wil die kijk, als Markt 18 fout gaat, dat die vrijwilligers afhaken, dan heb je het in een week anders geregeld. Terwijl je gaat hier een verplichting aan voor 30 jaar. Voor zoveel geld. En er is sowieso al een vrijwilligersprobleem in allerlei organisaties. Ik bedoel, iedereen doet een beroep op vrijwilligers.
Ja.
Dus ik vind het heel mooi dat die vrijwilligers dat initiatief genomen hebben. Maar ik vind dat het beheer van die panden bij een professionele organisatie moet komen.
Ja. Nou, die strijd heb je verloren. Want ze gaan door met de initiatiefgroep en met de stichting Sportgebouwen Groenoord, heet die club.
Maar ik ben ervan overtuigd dat ze uiteindelijk toch tot een professionele komen.
Nou, zullen we daar een flesje wijn op? Nee, ik mag niet gokken.
Ik drink niet, dus een fles cola.
Oh, fles cola. Nou, die wil ik erop zetten. Oké, gaan we zien. Woningbouw. Code rood stond in jullie verkiezingsprogramma.
Ja, nog steeds.
Nog steeds code rood, hè?
Ja.
Wordt ook niet een beetje oranje?
Nee, Nee. Ik heb daarom heb ik zitten genomen in die stuurgroep. En daar liggen we vreselijk te steggelen over onder andere de bouwen van senioren. Maar ook het bouwen van die middengroep. Omdat de middengroepen volledig verdwijnen. En het grote probleem is, en ik heb dat verloren. Ik heb voorgesteld, je moet weer met een gemeentelijk woningbedrijf beginnen. Dat heb ik verloren en dat hoort ook bij politiek. Maar je zit gewoon met het probleem dat projectontwikkelaars terecht geen midden- en sociale huur willen bouwen, omdat niks aan te verdienen valt.
Maar daar hebben we toch wooncompagnie voor? Die ook sociale huur, we hebben hier naast onze studio. Ja, maar
die mag geen middenhuur bouwen. Kijk, kijk, bij de wooncompagnie is geregeld dat de gemeente een van tevoren vastgestelde prijs moet betalen. Die is door de overheid vastgesteld. Maar met name die middenkoop en die middenhuur, die is van de markt afhankelijk.
Ja, en juist die categorie moet ook voor de doorstroming zorgen, denk ik.
Ja, zeker.
Ja. Liggen er genoeg bouwplannen op de tekentafel op dit moment?
Jawel, er liggen heel wat bouwplannen op de tekentafel, zeker als je Schagen-Oost mee regelt. Alleen waar we als hele klankbordgroep voortdurend kritiek op hebben, dat daar niet in aangegeven. Ja, maar welk deel is nou voor de middenhuur? Welk deel is nou voor de sociale huur? En welk deel is dan specifiek van senioren? Als je aan de wethouder vraagt van, er wordt niet voor senioren gebouwd. Dan zegt hij, ja, nee, dan bouwen we bouwen voor één gezinshuishoudens. Maar we vinden dat voor senioren woningen zijn specifieke eisen. Wat toegankelijkheid, drempeloosheid, de keuken en dergelijke. En ja. daar is niet het begin van een plan.
Nee, er is wel een initiatief geweest van Wooncompagnie. En de Kastanjestraat in Schagen is een woning gesplitst. Een gezinswoning, beneden en boven nu een appartement. Zou dat een oplossing zijn?
Zeer beperkt. Weet je, van vorige generaties waren gewend om met 10, 15 mensen soms in een huis te wonen. Kleine huisjes met z'n acht op een slaapkamer. Weet je, als je naar de katholieke gezinnen kijkt, dat is niet meer. Als je naar de rijdende rechter kijkt, gaat het voortdurend over overlast, geluid. En die woningen over het algemeen zijn niet gebouwd om door twee gezinnen bewoond te worden. Dat gaat allemaal aan ellende geven. En het zal voor een deeltje een oplossing zijn. Maar het is geen oplossing voor de woningnood.
Om ze zo te bouwen dat je geen overlast hebt van elkaar, ja. Moest er ook zoveel geld in gestopt worden, ja, dat Wooncompagnie heeft gezegd, dit is te duur, hè?
Kijk, als de woningcompagnie er echt brood in zag, dan waren ze er lang mee gestart. En ze zeiden, we begonnen om het de politiek te druk op zet. Ja. Maar ik denk dat ze er zelf ook erg terughoudend in zijn. En weet je wat een ander probleem is? Ik ben er erg zwart-wit in Wim Blonk heeft een keer tegen mij gezegd in een hele heftige discussie, laten we maar blij zijn dat er een woningnood is. Want als die opgeheven wordt, dan zitten al die eigenaren van die dure woningen tot hun nek in de problemen. En dat is natuurlijk ook een punt. Als de woningnood opgelost wordt, dan stort er de volledige koopmarkt in. Dus Ben zei, en ik ben het voor een deel met hem, zei altijd van, ja, er moet altijd een zeker soort woningnood zijn om die prijs op peil te houden.
Het een beetje woningnood, maar niet zo erg als nu.
Ja, maar goed.
Wordt er ook genoeg gebouwd in de dorpen? Zijn er ook genoeg plannen in de dorpen? Want Schagen hebben we, Muggenburg-Zuid, Schagen-Oost.
Er zijn genoeg plannen, maar als je naar Waardland kijkt, naar Pauwland Waardland, die al 5 jaar aan plan hebben liggen en daar is 66 een motie over ingediend. We hebben er al eerder vragen over. Dat ligt op de stapel, gebrek aan personeel, noem maar op. Dus er zijn genoeg plannen, maar het loopt allemaal zo verschrikkelijk traag. En ik zie, weet je, dat is één kant. De andere kant is dat natuurlijk de bouwers ook beperkte capaciteit hebben, ook niet in staat zijn opeens, weet je hoeveel mensen.
Ja. Het lag ook een tijdje aan de capaciteit van het ambtenarenapparaat op het gemeentehuis.
Daar ligt het nog aan. Waarland ligt nog steeds op de stapel, omdat ze geen capaciteit hebben.
Ja, terwijl de wethouder zegt, de formatie is op orde.
Ja, nou ja. Verschil tussen werkelijkheid en.
hoe lang gaat het kabinet in Den Haag nog mee?
Ja, ik vind dat lastig te voorspellen. Ik zou me verbazen als ze de zomer halen. Want we krijgen natuurlijk de voorjaarsnota eraan en zo. En als je ziet hoe het allemaal loopt. Maar of het dan beter wordt, weet ik niet. Voorlopig zat Wilders nog altijd op een zetel of 40. Dus ja.
Ik hoor tegenstrijdige signalen vanuit Den Haag komen. Want aan de ene kant hoor je dat het economisch best goed gaat in Nederland. Beter dan in de rest van Europa. En aan de andere kant hoor ik, we moeten bezuinigen. Welke van de twee klopt?
Ik zou het niet weten. Wat er gewoon niet klopt, is dat ze het allemaal in een programma hadden staan. Al die partijen, de bestaanszekerheid. En dat ze niet anders doen dan die bestaanszekerheid aanpassen. Ja. BTW-verhoging en noem het maar op. Het zal een kwestie zijn van verkeerd uitgeven.
Ja, laten we daar dan maar op houden. We gaan naar
La 19, de doorgeefvraag.
Vorige week zat André Groot van de Seniorenpartij op jouw stoel en die heeft aan jou de volgende vraag.
De vraag aan Wim zou kunnen zijn van Wim, de SP die stelt zich inderdaad voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving op. Voor de senioren, en hoe denkt hij daarover? Over mijn idee, hè, waarbij je zegt van ga nou niet direct nieuw bouwen voor senioren en jongeren, maar gaan woningen opsplitsen in de bestaande kernen, dicht aan het centrum, zodat voor die doelgroep het beter is, waar de voorzieningen in ieder geval zijn.
Nou ja, dat is het politieke verhaal, woningen splitsen. Ik geloof daar niet in. Kijk, weet je, ik allemaal. Je kan niet alle senioren in Schagen huisvesten. Het betekent ook dat je moet zorgen dat bijvoorbeeld in Muggenburg-Zuid, hè, daar hebben we in de raad ook gezegd, van zorg nou dat daar een behoorlijke supermarkt komt, dat daar ook een gezondheidscentrum komt. Je moet de voorzieningen, je moet bouwen voor senioren, dat kan prima in de buitengebieden, maar zorg ook dat de voorzieningen er naartoe komen.
Ja. En dan zie je in diezelfde buitengebieden, in de dorpen, dat heel veel huisartsen in de dorpen straks niet meer in de dorpen zitten, maar in de stolpen.
Ja, maar dat heeft niet te maken. Dat heeft te maken met het gebrek aan huisartsen. En het is op zich fantastisch dat ze het op die manier oplossen. En ze hebben toegezegd, ik heb met mijn eigen huisartsen nogal wat gesprekken over gehad. Ze hebben toegezegd om bijvoorbeeld een apotheekbezorgdienst in te stellen, zodat mensen daar niet heen hoeven.
Ja, maar en als ik als 82-jarige vanuit Petten naar mijn huisarts moet, dan moet ik de bus pakken.
En daarom zit ik in die seniorenwerkgroep, waarin we ons heel hard maken, een heel grote discussie hebben nog steeds over, dat het openbaar vervoer anders en beter moet en meer op maat moet.
Ja.
En daar is de gemeente en de regio zijn daarmee bezig. En daar is nu een recent rapport over verschenen, wat we nog niet mogen zien. Maar ik denk dat het op die manier opgelost moet worden. Dat het vervoer verbeterd moet worden.
Ja, maar dat hoor ik al heel lang. Het openbaar vervoer moet beter en het wordt al slechter.
Het is 8 jaar in de raad. Ik ben al 8 jaar in gesprek met de gemeente over de pijlbus. En de ambtenarij wil niet. Want de ambtenarij zegt van ja, maar hoor eens, we hebben hier een taxibedrijf. En als wij de pijlbus inslaan, hebben we ruzie met het taxibedrijf. Nou, dat zal, maar pure flauwekul. En nu in de werkgroep wordt dat weer aan de orde gesteld en is nu een regionaal een onderzoek gaande.
Ja.
En ga er maar vanuit, want aanvankelijk was die steungroep, die werkgroep van het seniorenbeleid helemaal niet gepland. We hebben onszelf daar eigenlijk ingedraaid, zeggen van hé, wij willen betrokken blijven. We gaan ze boven op hun nek zitten, dat het nou eindelijk eens geregeld gaat worden.
Ja. Er stonden hier op het parkeerterrein aan de Piet Otstraat nog niet zo lang geleden 6 buurtbussen. Het zijn er nu nog maar 4. En daar zie je ook dat het minder wordt.
Minder personeel, te weinig personeel, hè?
Te weinig chauffeurs.
Weinig chauffeurs. En nou ja, de buurtbus wordt natuurlijk ook geregeld door de provincie. En als die minder geld geven, dan knijpt Connection weer in de dienstregeling.
Ja, maar dat is het lastige, hè? Want Connection knijpt in de dienstregeling. Dat doen ze niet omdat de bussen vol zitten. Dat doen ze omdat de bussen vaak leeg rondrijden. Hoeveel mag openbaar vervoer kosten?
Ja, hoeveel mag leefbaarheid kosten? Dat moet je vragen natuurlijk. En je zal nog veel meer vervoer op afroep moeten. Kijk, op zich is de belbus een prima combinatie. Van als je in Hollands Kroon woont, dan kan je de hele Noordkop door voor een beperkt bedrag. En het rare blijft dat mensen uit de Noordkop wel van en naar Schagen kunnen, maar de Schagenees niet. En daar zal een oplossing komen.
We hebben hier een trein, hè? Waar moet die Schagenees naartoe?
Ja, we hebben het wel eens geprobeerd. Ik woon in grote ketens. Als ik met een grote keten naar Den Helder wil, dan moet ik eerst met de bus naar het station hier. Dan moet ik met de trein. En dan moet ik in Den Helder weer met de bus. Dan heb ik 2,5 uur onderweg.
Ja. Dan moet het zomer zijn, dan rijdt de kustbus.
Ook daar hebben we een motie over ingediend die deze raad in orde komt. Wij willen die kustbus langer gaat rijden. Dus het seizoen is nu nog 6 tot 8 weken. Maar dat bestaat eigenlijk niet meer, want het hoogseizoen begint al ergens in mei. En we hebben nu ook aan het college gevraagd om te zorgen dat die kustbus een soort raakvlakken met het bestaande netwerk rijdt. Zodat mensen wat makkelijker kunnen overstappen naar het bestaande netwerk.
We gaan afwachten hoe dat gaat, zich gaat ontwikkelen. Tot slot, mag jij nog een vraag stellen aan de volgende gast? Marcel Sanders is dat van CDA. Wat zou je van Marcel willen weten?
Ja, ik durf het Marcel te vragen. Omdat ik hem ken als heel serieus. Als je nou Trump roept dat als hij een dag de baas is, dan regelt hij alles. Nou, zo zit jij niet in elkaar, Marcel. Maar wat zou jij nou met voorrang regelen als je het een dag voor het vertellen had in Schagen? Wat zou je per direct regelen? Dat zou ik graag van je horen.
Nou, dat gaan we hem vragen. Volgende week is hij te gast. Voor deze week, Wim Reinders, SP. Dank voor je komst.
Ja, jij ook. Bedankt, Ed.